Goedemorgen. Ik lees u de liturgie voor van de zondagmorgendienst van 8 oktober. Na welkom en mededelingen zingen we uit de eigen bundel lied 186. Lied 186 uit de eigen bundel. Na het moment van stilte, votum en groet zingen we psalm 95, de coupletten 1, 2 en 3. Psalm 95, de coupletten 1, 2 en 3. Na het moment van verootmoediging zingen we psalm 90, couplet 8. Psalm 90, achtste couplet. Dan is het moment voor de kinderen. Daarna zingen we uit de eigen bundel lied 200, lied 201 uit de eigen bundel. Dan is er een klein toneelstukje met het oog op de reis van je leven. Daarna gaan de kinderen naar boven. En dan is de schriftlezing. Dat is Colossenzen 3, vers 13. Lucas 17, de versen 3 en 4. En 2 Timotheus 4, de versen 14 en 15. Colossenzen 3, vers 13. Lucas 17, de versen 3 en 4. En 2 Timotheus 4, de versen 14 en 15. Dan is de preek, die gaat over het thema hoe vergeef je? Na de preek zingen we gezang 48, couplet 4. Dan is de collecte, die is vandaag voor Wycliffe, Nelis en Bianca. Na dankgebed en voorbeden zingen we gezang 423. Gezang 423. En daarna volgt de zegen. Nog eenmaal alle liederen en de schriftlezing. Om te beginnen lied 186 uit de eigen bundel. Psalm 95, de coupletten 1 tot en met 3. Psalm 90, het achtste couplet uit de eigen bundel 201. Schriftlezing Colossenzen 3, 13. Lucas 17, 3 en 4, 2 Timotheus 4, 14 en 15, gezang 48, het vierde couplet en tenslotte gezang 423. Ik wens u een goede dienst.
Zusters, broeders en jongelui, hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Van der Dussen zal voorgaan. We heten de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent hartelijk welkom. Bovendien is er na de dienst een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat kenbaar maken bij degenen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook voor de gasten. We begroeten ook hen die deze dienst nu of later met ons mee zullen maken. De organist is Asseco Peten. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De collecte is voor Wycliffe Bijbelvertaalwerk. En vanmiddag is er een jeugddienst met als thema meer dan overwinnaars. Degenen die vinden dat ze een sleutel van de kerk moeten hebben, worden verzocht zich na afloop van deze dienst bij Annette Moesker te melden. Ik verzoek u na de dienst nog even te gaan zitten en dan gaat Floris Wijs u nog iets vragen. We zullen nu zingen lied E186 en na votum en groet zingen we Psalm 95 versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wees stil voor de Heer, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten. Onze hulp is in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
In deze dienst is het thema: hoe vergeef je? Het is goed om eerst erbij stil te staan dat wij van Gods vergeving leven. Ik wil dat doen door u wat voor te lezen uit Markus 7. Ik noemde in de preek vorige week dat wij mensen ook een andere kant hebben. Een veel minder mooie kant dan die welke je normaal gesproken de ander laat zien. Jezus wijst die kant aan. Markus 7. Hij zei tegen de menigte: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit. En die maken de mens onrein. En wat een zegen dan dat de mens daarvan gereinigd wordt. Zo vergeven dat God het niet meer in je wil zien. En daarna ook niet meer ziet. Laten wij daarom bidden. Eeuwige, hoogverhevene, zie toch naar ons om, toon ons uw genegenheid. Vluchtig zijn we, stervelingen, mensen van komen en gaan. Even lichten we op, een oogwenk, en al donker is het weer. O God, geef ons niet prijs aan de vergetelheid. Alle reden hebt gij. Verdorven zijn wij. Onrecht tekent ons. Maar laat uw toorn niet het einde zijn. Gun ons een nieuwe dag. Machtig zijt gij toch. Prachtig van genade. Eeuwige, hoogverhevene, onze toevlucht zijt gij, ons duurzaam onderkomen. Breng ons terecht. Bestendig ons bestaan. Amen. Laten wij zo ook zingen, een beroep doen op Gods vriendelijk aangezicht, met Psalm 90, vers 8.
ben erg benieuwd of het nou wel kloppen zal. Het is wel een rommeltje hoor. Nou, eens even kijken. Het museum. Ja, dagelijks geopend tussen 9 en 5. Hier linksaf en daar de bocht om. Eens even kijken. Ja, hier is het museum. Zondags gesloten. Wat is dat nou weer voor een ellende? Hoe heb je nou zoiets aan zo'n reisgids? Oh, bent u er ook? Met een heleboel zie ik wel. Heeft u ook een reisgids? Nou, ik hoop dat die beter is als deze, want dit is echt helemaal niks. Ik zal u vertellen. Ik ben een harde werker. Jaren hard gewerkt. En gespaard om eindelijk eens die reis van mijn leven te maken. En een reisgids waar je ook een reis mee kon maken. Nou, goede reisgids hoor. Jongen, kom je op Schiphol? Hebben ze je helemaal vergeten op de passagierslijst te zetten? Nou, voordat je dan weg bent. En op de fiets is het ook niks. Nou, kom je eindelijk met dat vliegtuig aan. En dan zou er dus een lieve juffrouw moeten staan. Zo'n hostess heet dat. Nergens te vinden hoor, natuurlijk niet. En het stond hier nog wel. Nou, zelf het hotel gezocht. En wat voor een hotel. Een bed, ja, een matje op de grond en geen stromend water. Jongen. Nou ja, dan ga je dus maar de stad in, want in je reisgids, nou, daar staat het vast wel goed in. Mooie oude kerk. Gotisch en zo. Nou, dan loop je dus een ontzettend eind naar die kerk toe. Is die afgebroken. Mooie snelweg eroverheen. Nou, daar word ik dus echt helemaal niet goed van, hè? En dan kom je hier bij dat museum. Ook al dicht. Nou, dat vergeef ik ze nooit.
Tja. En wij over hoe vergeef je? Daar gaat dus nog een vraag aan vooraf. Vergeven we eigenlijk wel? Hij niet dus, nooit. Toch hoop ik dat ook voor mensen die met dat gevoel rondlopen, dat vergeef ik ze nooit, de Bijbelse boodschap over vergeving even goed aankomt. Ik breng hem vanuit drie kleine stukjes uit het Nieuwe Testament. En de volgorde waarin ik ze lees, zal ik ook zometeen in de preek verklaren. De start is in Kolossenzen 3. Daarna komt Lucas 17. En daarna 2 Timotheus. Maar voordat de kinderen zeggen, dat vergeven we hem nooit. Jullie hebben natuurlijk nog een heel ander programma te gaan. En ik vergat het even, maar gelukkig nu denk ik eraan. Wij gaan daarvan eerst zingen. Met het lied over de schepping dat jullie al een paar keer met ons gezongen hebben. En daarna kunnen de kinderen van de Bijbelgroep 1, 2 en 3 naar boven. En dat lied is nummer 201 uit de eigen bundel. Ik zei schepping, maar het is natuurlijk Abraham. Ik lees u voor, Kolossenzen 3, vers 13. Uit een van die stukken waarin hele reeksen aansporingen worden gegeven om christelijk te leven, licht ik vers 13 uit Kolossenzen 3 uit. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Het tweede stukje komt uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 17, vers 3 en 4. Jezus zegt, indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 7 maal op een dag tegen je zondigt, en 7 maal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Het derde stukje komt uit de tweede brief aan Timotheus. Het laatste, vierde hoofdstuk. Dat is zo'n hoofdstuk met nog wat losse opmerkingen, groeten, waarbij een aantal namen genoemd worden. En een van de namen die genoemd wordt is van een man waarvan de schrijver van deze brief, Paulus, buitengewoon veel last heeft gehad. En hoor hem nu in vers 14 en 15 dit zeggen. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem zijn verdiende loon geven. Ook jij moet voor hem oppassen. Hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt. Deze volgorde, broeders en zusters, heeft te maken met dat het nogal wat uitmaakt waarmee je te maken hebt als het gaat om vergeven. Heel heftig is wat mevrouw Julie Nicholson is overkomen. Ze was priester in de Anglicaanse kerk in Engeland. Maar dat is ze nu niet meer, want ze heeft haar ambt neergelegd. En dat heeft ze gedaan omdat ze niet meer achter de boodschap kan staan die ze geacht werd te brengen, dat je elkaar moet vergeven. Daar kan ze niet meer achter staan sinds haar dochter is omgekomen bij de bomaanslagen in de Londense metro van juli 2005. Als moeder ervaart zij dat zij die daders niet kan vergeven. En het ook niet wil. En dan zegt ze, ben ik oneerlijk als ik priester blijf en de mensen oproep om te vergeven. En ze is op bezoek gegaan bij een moeder in Noord-Ierland die haar kind ook is kwijtgeraakt door een bomaanslag. En die wel wou vergeven. En ze zegt, ik kan het niet, maar ik wil op weg gaan. En kijken of ik het ooit leer. Maar nu nog niet. Nou, dat is nog wat anders dan een reisgids die van geen kant deugt. En toch, hoeveel zul je de kost moeten geven die ook daarvan zeggen, ik vergeef het ze nooit. Maar toch, daar zit opbouw in. Vergeving kan een van de allerzwaarste opgaven zijn waar je voor kunt staan in het leven. En vergeving kun je ook trainen door bij kleine dingen te leren. En daarom die volgorde. Ik begin bij de eenvoudigste opgave. Colossenzen 1. En dan in Lucas 17, dan wordt het moeilijker. En in Colossenzen 3 komen we dan uit bij dat er meer aan de hand is nog. 2 Timotheus 4. U vindt het papier met de Bijbelstudie met weer ook gedetailleerde informatie over wat in de teksten staat. En daar sluit ik mij bij aan. Waarbij ik eerst attent maak op dat woord verdragen in Colossenzen 3. Verdragen, dat is nog minder dan dat je elkaar moet vergeven. Maar daar begint het wel mee. Verdragen, dat heeft te maken met dragen. En dragen heeft te maken met dingen die zwaar zijn. Een last die je moet dragen. En zo zijn mensen ook wel eens lastig. En is het wel eens zuchten om met mensen om te gaan. Dan heb je het nog helemaal niet erover dat je mensen iets moet vergeven. Maar dan begint het al wel met dat je wat van mensen moet kunnen hebben. En dat je mensen niet al te precies de maat neemt. En in een christelijke gemeente is dat aan de orde van de dag. Hoe beter je elkaar leert kennen, hoe meer je er ook achter komt dat de ander dingen heeft waarvan je denkt, hè, zucht. En hoe meer je van elkaar verschilt, hoe meer je dat ook ontdekt. Wij moeten wat van elkaar verdragen. Een van de dingen waarbij het merkt is verschil in stijl van ouderen en jongeren. En is het zo leuk dat hier staat, verdraagt elkaar. Dat is nooit eenzijdig. Het is nooit zo dat de een moet dragen en de ander alleen maar verdragen wordt. Elkaar verdragen. Iedereen is voor de ander wel eens lastig, ook als hij dat niet bedoelt. Dat is de eerste oefening die nog niet met vergeving te maken heeft. Een oefening waarbij je ook vooral regelmatig moet lachen om jezelf en om die anderen. Dat kan zoveel helpen dat je er maar eens om lacht en dat je het niet te zwaar opneemt. Want dan word je ook echt te moe van al dat dragen en verdragen. Neem het niet te zwaar op en lach er eens om met elkaar en om jezelf. Dat scheelt een stuk. En het is wel de bedoeling, zegt Paulus. Want dat is de opstap naar elkaar vergeven. Het woord dat hier staat voor vergeven, dat heeft de speciale klank, heb ik ook op het papier gezet, van elkaar cadeau doen. En dat is een ontzettend leuk woord. Er zit ook het woord genade in. Dat is ook hetzelfde. Dat je elkaar regelmatig het een en ander cadeau doet. En dat is het tegendeel van het pieteren en het krenterig zijn en het van alles een punt maken. Hoewel er dingen zijn waarvan je kunt zeggen, ja, maar dat is niet in orde. Jij bent tegenover mij echt nu tekortgeschoten, dat was niet goed. En nou zegt Paulus, leer nou met elkaar om daar niet altijd zo'n punt van te maken. Leer om elkaar wat dat betreft regelmatig wat cadeau te doen. Daar zit iets guls in. Royaal. En dat is God. Want dat is de motivatie. Altijd weer vergeef elkaar zoals de Heer u vergeven heeft. Want onze God is zo mateloos royaal. God die zich dat wil permitteren om niet altijd alles te krijgen waar hij recht op heeft. God die zonder zuur gezicht kan zeggen, nou ja, daar praat ik niet meer over. Daar begint het. En je kunt ook eigenlijk als mens alleen maar tot die royaliteit komen als je hem zelf ondervonden hebt. Als je zelf regelmatig tot je schrik ontdekt dat als God niet zo royaal was, dat je dan geen been meer had om op te staan. Oefen je daar ook in om op die knieën te gaan voor God. En om die royaliteit van God te ondergaan. En erin te geloven. En niet je eigen krenterigheid op God te projecteren. Alsof die net zo eindeloos blijft aanhouden over die dingen als jij het zou doen. Onderga het geloof erin. Dat is de zin van avondmaal vieren. Maar weer het glas heffen. Het wijnglas. Op Gods royale vergeving. En dan voor elkaar. Zo ook christen zijn. Christus zijn. In dat woord elkaar zit ook nog iets dat ik heel belangrijk vind. Waarop iemand mij attent maakte. Hij zei, bij God is het altijd alleen maar van zijn kant af. Het is niet zo dat God ook leeft van ons royaal zijn. Het is niet zo dat God zegt van ja, ik laat ook de nodige steken vallen. Dus ik hoop dat jullie ook een beetje soepel met mij om willen gaan. Gods royaliteit is eenzijdig. God vergeeft ons. Het is niet zo dat wij hem hoeven vergeven. Al is het wel eens zo dat wij dingen van hem niet begrijpen en hem het krediet moeten geven. Maar dat is wat anders dan dat je hem een schuld kwijt zou moeten schelden. God krediet geven voor dingen die je niet begrijpt, die moeilijk zijn, dat is goed. Maar dat is wat anders dan zeggen, God staat bij mij in de schuld. En onderling is dat wel zo. Jij bent nooit degene die eenzijdig kan zeggen, ik wil royaal zijn voor jou. Want jij staat ook altijd in de schuld bij de ander. Ik ben ook altijd een gebrekkig mens richting die ander. En ik leef ervan dat die ander ook royaal is voor mij. En soms in één en dezelfde situatie, waarin de ander de fout in is gegaan, kun je bij jezelf dingen waarnemen dat je denkt, ja, maar dat was ook van mijn kant niet helemaal geweldig. En dat betekent niet dat je het glad strijkt. Die ander is echt de fout ingegaan. En God vraagt mij om royaal hem te vergeven. En toch voel ik mij daarbij niet als een God. Als het goed is. Ik ben God niet. Ik ben een gebrekkig mens. En ook ik leef ervan dat die ander, die nu royaal moet zijn voor mij, dat ik die ander vergeef in mijn royaliteit voor hem. Over en weer. Elkaar. Erg belangrijk. Nu ga ik naar het tweede stukje. Want daar in Lucas 17, daar vind je een element dat je in Colossense 3 niet vindt. Het element van mensen erop aanspreken. In dat royale zit toch ook vaak van, laat ook maar. Niet alles hoeft te worden uitgepraat. Dat kan ook niet. Voor een soepel lopende gemeenschap is nodig dat je zo royaal bent dat je niet alles tot op de bodem bespreekt. Maar er zijn dingen waarbij dat wel moet. Dan kan vergeving niet zomaar. En daarover vind je gesproken in Lucas 17, waar Jezus zegt, als de ander zondigt, spreek hem dan ernstig toe. Het woord dat elders in het Nieuwe Testament vertaald wordt met bestraf hem dan. En dan zit je dus in de sfeer dat er echt zulke ernstige dingen aan de hand zijn, dat je dat niet kunt laten zitten. Want anders, dan zou de zondaar al te makkelijk wegkomen bij God. En die indruk heeft de kerk ook nog wel eens gewekt. Dat vergeving betekent dat een zondaar makkelijk wegkomt bij God. Franse schrijver Camus moest er niet veel van hebben. En hij zei, het is één grote witwasserij daar in die kerk. En nog hoor je het wel eens, dat boze dingen die in de kerk gebeuren, vooral als het de machthebbers zijn die zich eraan schuldig maken, onder het tapijt worden geveegd. Niet te veel over praten. Weg maar. En dan krijg je dus iets heel ergs. Dan wordt vergeving van odus. Het kwaad dat telt niet meer. En daar is geen sprake van in de Bijbel. Of het kwaad telt. En vandaar dat Jezus dus ook hier verder gaat, spreek hem ernstig toe en als hij dan berouw heeft, vergeef hem. En het woord berouw hebben, dat is het woord tot inkeer komen wat 14 keer in het evangelie naar Lucas gebruikt wordt. Onder andere door Johannes de Doper in Lucas 4. Hij verkondigde dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Nooit vergeten, aan Jezus gaat Johannes vooraf. Johannes die de weg bereidt. En Johannes die zegt, het kwaad moet ook kwaad genoemd worden en niet goed gepraat. En bekeer je en laat je dopen en laat je schoonwassen van zonde. Want het kan niet zomaar passeren. En kom dan tot inkeer. En daar sluit Jezus zich naadloos bij aan. Ook Jezus legt hier de nadruk erop dat de zondaar zich wel dient te bekeren. Tot inkeer dient te komen. Vergeving is nooit een vrijbrief om maar door te gaan. En doordat het zo eindeloos royaal is van God, ligt dat misverstand enorm op de loer. Iedereen die het evangelie goed brengt, roept dat misverstand op. Paulus bracht het evangelie goed. En prompt zeiden de mensen, oh, dus wij kunnen rustig zondigen, want de genade die is toch overvloedig. Nee, zegt Paulus, dat niet. Maar het is wel waar, die genade is immens. Zo royaal. En toch heb je het niet begrepen als je denkt rustig zondigen. Heel royaal. We doen er niks aan af. Maar het kwaad moet wel kwaad worden genoemd. Stop dus als kerk ook niet alles in de doofpot. Dat werkt ook niet. Als je conflicten hebt en ze dan maar wegpraat of verzwijgt, dat werkt niet. Het mes moet erin. Dat die etterende wond, die moet wel opengesneden worden. Anders gaat het doorwerken. En heb dus ook de moed. Om als het moet, als het echt dreigt mis te gaan, om zondaren aan te spreken. En als het moet, voorgangers aan te spreken. En daar is moed voor nodig. Om die zelfkritiek te oefenen binnen de gemeente. Het heeft te maken met dat Christus nooit goedkope genade aanbiedt. En dan komt in dat tweede vers weer die eigenaardige royaliteit, waarvan je denkt, nou, is dat nou niet goedkoop? 7 maal op een dag tegen je zondigen. Ik heb bij 2 keer al van, nou zeg, nou alweer. Zevenmaal op één dag. Dat is meer dan de hostess die er niet was, het matje, de kerk, het museum. Kom wel 7, Gerard, het zal erom hangen. 7 keer. Wel erbij dat hij ook 7 keer naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw. Let op dat naar je terugkeert, er zit beweging in. Er is iemand die van je afgegroeid is door wat hij gedaan heeft. En dan komt hij terug, hij zoekt toenadering. Er zit een verlangen in om het samen wel weer goed te hebben. Om gemeenschap te hebben. En dat verlangen vertaalt zich dus ook dat hij zegt, het was niet goed wat ik deed. En toch blijft dat 7 keer wel erg veel. Ik noteer daar 2 dingen bij. Het eerste is dat je daaraan toch ook ziet dat je geen illusies moet hebben over medechristenen. De illusie als zijn medechristenen, mensen die hun zonde op een gegeven moment wel achter zich kunnen laten. Catechismus laat zich behoorlijk somber uit als die zegt dat zelfs de allerheiligste pas een eerste begin van gehoorzaamheid hebben. En ergens is zo'n uitspraak toch ook weer behulpzaam vanuit het realisme. Inderdaad. Zo is een mens, zo is ook een christenmens. Alsmaar weer die fout in. Tot vermoeiens toe. Alsmaar weer. En dan is het begin van de gehoorzaamheid het willen terugkomen. Het ermee zitten. Dat is het ene wat ik erbij noteer. Jezus tekent hier wel de realiteit. Christenen zijn geen mensen die hun zonde zo makkelijk ontgroeien. Een tweede wat ik erbij opmerk is dat hier een eigenaardige parallel zit met het 7-voudige loflied op God, zoals het in Psalm 119 staat. Ik zing u dagelijks 7 maal lof om uw rechtvaardige voorschriften. Ook daarvan kan je zeggen, nou, is 2 keer niet genoeg. Maar dat zit hem in dat overstelpende van God. Dat is, ik zou bijna zeggen, ook de verliefdheid. 1 kusje is niks. 2 ook, die is nog niks. Je blijft dat kusje geven. 7 keer. En maar ook 12. Het getal van de volheid is het. Heer, ik kom niet uitgeprezen. Als ik tot me door laat dringen, hoe mooi het is wat u hebt gezegd. Dat overstelpende, dat God zo'n ongelooflijk royale en van zichzelf uit overvloeiende God is, dat komt hierin terug. Een christen is God tegengekomen en heeft iets ontdekt van dat overstelpend royale van God. En dat is waarom Jezus het zegt. En hier zou je ook weer zijn gezicht moeten zien. Want in die tekst wordt dat natuurlijk allemaal niet erbij gezegd, maar die expressie van ogen, die is natuurlijk zo belangrijk. Dit zijn geen dogmatische leerstellingen die uit een gorddroge pen vloeien. Dit zegt iemand met twinkelende lichtjes in zijn ogen. 7 keer. 7 keer. En dan naar de laatste tekst, waarbij de vergeving niet genoemd wordt. 2 Timotheus 4. Alexander, hij heeft mij veel kwaad gedaan. En dat wordt in de volgende tekst ook concreet gemaakt. Hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt. Als het dezelfde is als de Alexander in die eerder genoemd is, dan is het ook een man die God lasterde. En wat je hierin treft is eigenlijk een afschuw van dat kwaad. De afschuw die ook zit in pas op voor hem, Timotheus. Dat is een boos mens. Oppassen. Wat is dat ook realistisch. Dat een mens in zijn oproep om de royaliteit van God na te volgen wel het kwaad in zijn grondeloosheid blijft zien. Pas op. Niet te argeloos. En dan ook, de Heer zal hem zijn verdiende loon geven. Dat is, denk ik, net een tikje te moralistisch vertaald, al is de bedoeling wel getroffen. Op andere plekken wordt het vertaald met, hij zal hem naar zijn werken belonen of vergelden. En daarmee wordt dus verwezen naar het eindoordeel van God. God die oordeelt. God die in zijn hand weegt de misdaden die gebeuren. God die rechter is. God die het niet allemaal zomaar laat passeren. God die de beulen van Auschwitz heeft gezien. En de beulen in Cambodja. En die God die heeft gezien hoe het leven van mensen verwoest werd door de bomaanslagen in Londen. Er staat niet dat Paulus het hem niet vergeeft. Dat weten we niet. Je kunt vermoeden dat hij hier in een strijd gestreden heeft om niet haatdragend en wraakzuchtig te worden. Maar het staat er niet. Er staat ook zeker niet dat hij hem niet vergeeft. Het lijkt meer een soort afscheidswoord, waarbij Paulus zeker in deze brief, die een eind van zijn leven brief is, de balans opmaakt. En zegt, dit komt nooit meer goed. En dan zegt, Heer, u moet er maar wat mee doen. Want het was niet alleen tegen mij. Het was ook tegen u. Het is niet alleen maar mijn privépersoon die beschadigd is. Hij heeft onze verkondiging tegengewerkt. Dit is heel leerzaam, gemeente. Dat oordeel dat genoemd wordt. En dat moeten en mogen wij ook niet verdonkeren manen in de kerk. Want dat hoort er zo wezenlijk bij, omdat God wezenlijk ook rechtvaardig is. Zo maakt hij zich bekend in het Oude en in het Nieuwe Testament. En er is een neiging om juist vanwege dat royale van God, en omdat wij het ook allemaal zo graag logisch in een systeempje willen brengen, om dan dat oordeel maar weg te laten. Maar dat werkt niet en het kan niet. Het is opvallend dat ook in het Nieuwe Testament dat oordeel toch echt regelmatig om de hoek komt kijken. Een tekst als in Romeinen 2, daar zegt Paulus, ik waarschuw jullie om Gods onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid niet te verachten. Het is onbegrensd, absoluut. Doe er geen woord van af, zegt Paulus, maar veracht het niet. Door er slordig mee om te gaan. Weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Daar heb je het woord weer. Inkeer. En waar dat niet gebeurt, waar die goedheid van God niet tot inkeer brengt, en waar mensen monsterachtig kwaad doen en blijven doen, daar is het oordeel. Het oordeel waar de slachtoffers op wachten. Want één ding. Vergeet bij het spreken over vergeving de slachtoffers niet. De slachtoffers van geweld. En voor hen is er de troost van het oordeel. Dat God de beulen niet te makkelijk laat wegkomen. En daar zit natuurlijk een enorme spanning in die twee. Aan de ene kant die vergeving, aan de andere kant het oordeel. Die spanning lossen we niet op en die moet je er ook inhouden. Op een of andere manier horen ze wel bij elkaar. En vergeving wordt spannender naarmate je ook beseft dat dat oordeel ook reëler is. En dat het ook er moet zijn, dat er een rechtvaardig oordeel moet zijn. Op het ogenblik wordt er op de tv nogal wat opgehaald over het tribunaal in Nuremberg, waar de nazi-kopstukken ter verantwoording werden geroepen. Als je het ziet, is er iets van, oh, wat bijzonder dat ze toen niet alleen maar ruwweg koppen hebben afgehakt. Dan hadden ze hetzelfde gedaan als de nazi's. Maar een eerlijk proces naar vermogen, een eerlijk proces en ter verantwoording hebben geroepen. En toen ook eindelijk nog een ietsiepitsie recht hebben gedaan aan de slachtoffers. Die tientallen miljoenen slachtoffers. Dat is een vage, bleke afschaduwing van het rechtvaardig oordeel van God. Maak het mensen als mevrouw Nicholson niet te moeilijk door over het oordeel te zwijgen. En durf dat dus inderdaad ook zo te zeggen. Met betrekking tot die daders van vreselijke dingen. De Heer zal hen naar hun werken vergelden. En dan van daaruit opbotsen tegen het kruis. Dat Jezus Christus zelfs voor moordenaars is gestorven. Hoe vergeef je in die nooit eindigende tweestrijd? Heer, wees rechtvaardig. Zie mijn tranen. Vergeet het niet wat die schoften hebben gedaan. En aan de andere kant, Heer, Christus, ook voor hen gestorven. In die nooit eindigende tweestrijd wordt het zoiets als: God hebben hun ziel. Amen. Wij zingen de berijming van de bede uit het Onze Vader. Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gezang 48, het vierde vers. De collecte voor het Wycliffe Bijbelvertaalwerk wordt nu gehouden. En dat staat dus voor de organisatie achter Nelis en Bianca en een heleboel andere vertalers. We zullen nu danken en voorbeden doen. Ik wil daarbij namens u het feit van de inbraak bij God neerleggen. Deze week is ingebroken in het kerkgebouw. Heeft zeg maar twee ledige reacties gegeven. Aan de ene kant opluchting. Jongen, goed afgelopen, niks weg. Er lijkt echt niks van belang weg te zijn, dat is fijn. Aan de andere kant wel een gevoel van onveiligheid. En dat is voor mensen die regelmatig in hun eentje hier in de kerk rondlopen niet fijn. Ik noem de naam van Henk Huisman. Vorige week was hij na een lange periode weer bij ons in de kerk. En dat is zo goed bevallen dat hij er nu weer is. En het is heel fijn dat dat weer gaat. We zijn er blij mee en danken God ervoor. En Henk heeft ook plannen om snel weer aan het werk te gaan. Dus ook dat wijst op voortgang in zijn gezondheidstoestand. En gisteren hebben al heel veel mensen Ite en Heli Hamming gefeliciteerd. 50 jaar getrouwd. En we willen daar de Heere God voor danken. Jullie hebben jarenlang als kosters echtpaar in ons midden heel veel gedaan. We hebben met jullie heel veel kunnen lachen. We hebben met jullie ook tranen vergoten in een hele donkere tijd. En zo hebben jullie gisteren feest gevierd, zoals jullie het zelf zeiden, met wel een donker randje eromheen. En toch was het feest met grote dankbaarheid dat jullie elkaar 50 jaar hebben en in die bewogen tijd zo aan elkaar, met elkaar verbonden, met elkaar verder konden. We zijn blij met jullie, voor jullie. En we willen graag samen met jullie onze God danken en bidden. Ga voor in gebed. Heer onze God, we prijzen u als een royale, overstelpend goede God. En wij willen ons steeds weer laten ontroeren door het feit dat u uw enig geboren zoon prijs gaf om onze zonde. En zo vriendelijk naar ons wilt kijken. Als maar weer. En niet alleen naar ons. Maar dat uw zoon gestorven is voor de zonde van de gehele wereld. Wilt u ons tot waarachtige getuigen maken van dat evangelie. Dat de wereld het aan ons kan zien. Dat wij door dat royale van u zelf getroffen zijn. En dat ze aan ons geen verbeten, wraakzuchtige, haatdragende mensen zullen hebben. Wilt u door uw Heilige Geest ons allemaal helpen en motiveren om ons te oefenen in het verdragen en vergeven van elkaar. Helpt u ons ook om in de kerk het kwaad niet goed te praten. En als er echt boze dingen gebeurd zijn, die genoemd moeten worden, die tot inkeer aanleiding geven, geef ons dan, Heer, de moed om mensen daarop aan te spreken, wie ze ook zijn. En help ons zo, Heer, om ook in onze gemeente het zuiver te houden. We bidden u voor hen die in de kerk het slachtoffer zijn geworden van boze daden van mensen. We denken ook aan de slachtoffers van seksueel geweld. Help ons om voor hen een gemeenschap te zijn van toenemende veiligheid. En waarin hun verhaal ook recht gedaan wordt. Wij bidden u voor de mensen die zoiets ergs hebben ondervonden, dat het ze niet lukt om te vergeven. We dragen hen aan u op. En we bidden u dat ze verder komen. En dat ze het op een of andere manier bij elkaar krijgen. Hun gerechtvaardigde verlangen naar de bestraffing van daders. En hun geloof dat Christus is gestorven voor de zonde van de wereld. En wilt u ons helpen om daarin ook een evangelieboodschap uit te zenden naar de wereld, die recht doet aan dat wat wij zo moeilijk bij elkaar kunnen krijgen, dat u een diep genadige en een volkomen rechtvaardige God bent. En wij bidden u ook, Heer, om niet alleen uw genade, maar ook om uw rechtvaardige oordeel in het belang van de slachtoffers, in het belang van een wereldorde die niet eindeloos kan voortbestaan als vreselijke schurken eindeloos hun gang maar kunnen blijven gaan. Wij leggen dat ene voorbeeld van criminaliteit aan u voor, waarmee we zelf te maken hadden deze week. En we danken u dat we niet materieel getroffen zijn. En we bidden u in dat gevoel van onveiligheid dat ons ineens kan bevangen hierbij, om met ons te zijn en ons wijsheid te geven om daar goed mee om te gaan. En we bidden nu voor onze samenleving, waarin dit zo schering en inslag is, waarin zoveel mensen en jongeren opgroeien en op deze wegen terechtkomen. We bidden u voor de politie en voor de rechterlijke macht en voor jeugdzorg en voor al die instanties die proberen bij te spijkeren en te bezweren en op weg te helpen. Zegen ze. We danken u, Heer, voor de voortgang van uw evangelie en we bidden u daarvoor vandaag voor het werk van Wycliffe. Wij danken u voor het feest dat Hilly en Ita Hamming hebben gevierd deze week. Wij prijzen u dat u hen die vele lange bewogen jaren aan elkaar hebt gegeven, ze aan elkaar verknocht hebt laten raken en ze gezegend hebt en ze kracht hebt gegeven om groot verdriet te dragen en om zich in te zetten op allerlei manieren, ook in de kerk en in de samenleving. Hemelse Vader, wij dragen ze met liefde aan u op. Wilt u hen gezondheid en vitaliteit blijven geven, ook in deze fase van hun leven, dat er ruimte komt voor dingen van ontspanning. Zegent u ze daarin. En we zijn blij met Henk Huisman, dat zijn gezondheidstoestand niet stilstaat, dat er vordering is. Zegen hem als hij ook weer aan het werk gaat en wil gaan. Heer, wees voor ons allen die sterke, royale God. Om Jezus wil. Amen. We beëindigen de dienst met het zingen van gezang 423. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Goedemorgen. Dan denk je weer van, daar staat hij weer. Het zit zo, wij als verdieping mensen hebben 21 oktober hebben een verdiepingavond weer. En we hebben een best goede artiest weten te regelen, een cabaretartiest. En we zouden daarom 100 man op de verdieping willen hebben, nou die zaterdag dan. Gewoon om hem ook te bekostigen. Maar we weten niet zeker of dat... veilig genoeg is of om de 100 man te hebben. En of dat nou overzichtelijk is enzovoort enzovoort. Dus onze vraag is of er vanochtend 100 man naar de verdieping zouden willen lopen voor ons. Om te controleren of het veilig is. En A, of het dan overzichtelijk blijft. En of je dan nog genoeg ruimte hebt voor andere zaken enzovoort enzovoort. Dat is de vraag. Er zijn mensen van de verdieping al op de verdieping en die staan jullie op te wachten. En ze gaan ook even mensen tellen bij de deur of bij de trap, hoeveel mensen erin zijn. Nou ja, goed. Dat is het. natuurlijk moet je gewoon even op elkaar letten en zorgen dat alles soepel verloopt enzovoort enzovoort. Maar het lijkt me gewoon leuk om gewoon een keer te doen ook. Gezellig toch? Nou ja, goed. Laten we maar beginnen dan, hè?
Kom maar, kom. Even iemand gaan tellen.
Snel dan. Snel, snel.